De schriftlezing, die tevens het woord van God is, dat we u deze morgen wensen te bedienen, vindt u in het tweede boek der Koningen, het vierde hoofdstuk, de versen 18 tot en met 37.
Toen nu het kind groot werd, geschiedde er op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En hij zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En het droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En ze riep om haar man en zeide, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. En hij zeide, waarom gaat gij heden tot hem? Er is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En ze zeiden, het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zeide tot het jongen, drijf en ga voort, houd me niet op voor te rijden, tenzij dan dat ik het u zeg. Alzo toog ze heen en kwam tot de man Gods tot een berg Karmel. En er geschiedde, als de man Gods Aarvan tegenover zag, dat hij toch Gehazi zijn jongen zeide, zie, daar is de Sunamitische. Nu loop haar toch tegemoet en zeg tot haar, is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En ze zeide, het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Tot de man Gods zeide, laat ze geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. En zij zeide, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet. En hij zeide tot Gehazi, God uw lenden en neem een staf in uw hand en ga henen. Zo gij iemand vindt, groet hem niet. En zo iemand u groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stonden op en volgde haar na. Gehazi nu was voor het aangezicht doorgegaan en legde een staf op het aangezicht van de jongen. Doch er was geen stem, noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, ziet ze was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hem beide toe en bad tot een Heere. En hij klom op en legde zich neder op een kind en leggende zijn mond op dezelfde mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen breidde zich over hem uit. En het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts en klom weder op. En breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot zevenmaal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunamitische. En hij riep ze. En zij kwam tot hem. En hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En zij nam haar zoon op en ging uit.
Onze tekst voor deze morgen, gemeente, staat in heel nauw verband met wat hieraan voorafgaat. In het voorafgaande zijn ons wonderrijke, wonderheerlijke dingen verteld. In een tijd waarbij het volk van Israël in diep verval verkeerde, heeft het woord des Heren door de dienst van Elisa op een bijzondere manier zijn zegenende kracht betoond en bewezen. In het dorpje Sunem, gelegen in het donker en het duister Galilea, waar je dit niet verwacht zou hebben, daar was een vrouw die Elisa erkende, onderkende als de drager van het woord des Heren. En die zich als zodanig voor hem inzette om hem gastvrij te ontvangen in haar huis. En om hem te verzorgen, opdat het woord van God in Israël bewaard zou blijven. En zijn verdere doorwerking zou vinden. En het woord van God had haar in die weg gezegend. En waar zij kinderloos was, was het naar en door de kracht van het woord des Heren dat haar een kind, een zoon, werd geboren, opdat niet alleen in Israël in het algemeen, maar ook in haar nageslacht, de doorwerking van het woord des Heren bestendig zou blijven. En in feite voor ogen van heel het volk had de Heere doen blijken welke rijke zegen er verbonden is aan het houden van zijn woord. En we zouden het wellicht prachtig gevonden hebben als nu met vers 17 dit hoofdstuk was afgesloten. Maar er is echter een vervolg in dit hoofdstuk. Een vervolg waaruit we weten dat het geloof in het woord des Heren bij deze Sunamitische op zware proef wordt gesteld. Zoals de Heere dat zo menigmaal doet in het waarmaken van zijn woord en in het vervullen van zijn beloften. Maar het is opdat door die beproeving heen de Heere zijn woord in al zijn rijkdom nog des te heerlijker openbaar zal doen worden. Want hoezeer het geloof in het woord van God dan ook geschokt en aangevochten en bestreden mag worden, maar de Heere toont dat ook in de meest zware beproeving zijn woord waarachtig is en blijft. En dat is de boodschap van onze tekst deze morgen. We willen daar nader met u overdenken wanneer we tot u spreken over het woord des Heren. Bewijst zijn betrouwbaarheid in het weer doen leven van het gestorven kind van de Sunamitische. En we zien hoe deze betrouwbaarheid ten eerste wordt erkend bij de beproeving des geloofs. Ten tweede wordt ingeroepen in de weg van de volharding des geloofs. En ten derde geopenbaard wordt als een heerlijke bekroning des geloofs. Dus het woord des Heren bewijst zijn betrouwbaarheid in het weer doen leven van het gestorven kind van de Sunamitische. En deze betrouwbaarheid van het woord des Heren wordt erkend bij de beproeving des geloofs, ingeroepen in de weg van de volharding des geloofs en geopenbaard als een heerlijke bekroning van het geloof. Het laat zich verstaan, gemeente, welke blije, dankbare stemming er in dat kleine gezin van de Sunamitische geheerst moet hebben, toen de Heere daar zijn zegenende kracht zo duidelijk had doen openbaar worden. Met welke vreugde en blijdschap zullen zij dat kind, wat het woord des Heeren hen toezegde, als een blij, onverdiend geschenk van Gods goedheid, uit zijn hand ontvangen hebben. Door dat kind was er voor de Sunamitische en haar man een hele nieuwe toekomst opengegaan. Er was nu voortzetting ook in hun leven naar de grote toekomst waar dat woord des Heren van sprak. De Sunamitische en haar man mochten het ondervinden hoe rijk het is om te leven onder de gunst en onder het welgevallen van de Heer. Maar dan na enige tijd, na enige jaren, dan gaat de Heere op een voor ons onbegrijpelijke wijze ingrijpen in het leven van dat gezin. En dat ingrijpen van de Heere, dat heeft ten gevolge dat dat kind wat ze op een bijzondere wijze van hem hebben mogen ontvangen sterft. Midden in de oogsttijd is hij bij zijn vader op de akker op het land, wanneer hij opeens klaagt over erge hoofdpijn. En door een knecht laat die vader dat kind thuisbrengen. Hij ziet de situatie blijkbaar niet zo ernstig in, maar de situatie is wel erg. Het wordt met die jongen al erger en nog voor de dag ten einde is, dan sterft hij in de armen van zijn moeder. En vraag van mij niet om een beschrijving te geven van wat er toen in het hart van die moeder moet zijn omgegaan. Dat moet je zelf eerst ervaren hebben. Die ouders onder ons, en ze zijn er, die zelf een kind hebben moeten verliezen, die weten en verstaan wat het voor die moeder inhield. toen ze daar haar kind, haar enig kind, dood in haar armen hield. En daarbij was het voor deze moeder maar niet een kind zonder meer, maar het was een kind waar voor haar op bijzondere wijze de zegen des Heren aan verbonden was. Het kind waardoor de Heere een nieuwe toekomst voor haar en voor haar man had doen opengaan. En wat gebeurt er nu? Opeens dan wordt heel die toekomst weer dichtgeworpen en schijnbaar radicaal afgesneden. Wat nu gebeurt, dat moet deze vrouw wel in conflict brengen met God. Want wat doet God nu in het sterven van zijn kind? Van dit kind annuleert God nu zijn belofte. Kind in dat gezin doen geboren worden. En waarom neemt God het nu weer terug? Is de moeder misschien uit de grootsop geweest? Heeft ze misschien haar afgod ervan gemaakt? Heeft ze aan dat kind een veel te grote plaats gegeven? Groter dan aan de Heere van wie zij dat kind heeft mogen ontvangen? Wat zullen er een vragen in het hart van deze vrouw opgekomen zijn? Wat zal het gestormd hebben in haar binnenste? Ik denk dat Psalm 42 ook in haar hart weerklank gevonden zal hebben. Zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En het is niet slechts haar persoonlijk geluk wat hierbij op het spel staat. Maar dat kind dat haar geboren was, dat was een getuigenis voor heel het volk. Van de zegen die God doet verbonden zijn aan het houden van zijn woord. En als nu degene die de Heeren maar die de Baal dienden, zullen horen en zullen zien dat het kind van deze vrouw overleden is, hoe zullen ze daarop dan reageren? Zullen ze daar niet wat leedvermaak over hebben en misschien wel smalend en spottend zeggen, nou waar is nou die God die je eerst zo blij en zo gelukkig heeft gemaakt? Het bleek allemaal zo mooi. En nu niet anders dan doffe ellende, niet anders dan stom verdriet. En wat een moeilijke en wat een onbegrijpelijke dingen kan de Heere doen plaatsvinden in het leven van degene die hem prezen. Zulke diep ingrijpende dingen dat ook wij als het ware daardoor met stomheid geslagen zijn en dat het is alsof de Heere alle vaste grond ons onder de voeten wegslaat. Vader Abraham was werkelijk de enige niet die door de Heere in een weg van beproeving werd geleid. En die daarbij het kind van Gods belofte weer aan de Heere terug moest geven. Ook de Sunamitische wordt hier op een soortgelijke wijze door de Heere in die beproeving gebracht in een zware crisis. Maar in die crisis, in die zware beproeving van het geloof, dan mag zij zich des te meer op het woord des Heren verlaten. Want als haar kind gestorven is, wat doet ze dan? Zijn het luide jammerklachten die ze uit? Loopt ze handen wringend door het huis? Of gaat ze met al haar verdriet naar de buren of naar haar man toe om tegen hen te zeggen van het ontzettende wat is gebeurd? Niets van dat alles. Maar door de verborgen werking van den Heilige Geest, dan wordt het geloof bij haar op een bijzondere wijze openbaar. We lezen van Abraham wanneer hij vernomen heeft de opdracht van God dat hij zijn enig kind ten offer moet brengen. En dat hij dit gedaan heeft. En hij heeft dat gedaan, zo zegt de Hebreeënbrief, door het geloof. Overleggende dat God bij machte was om zijn kind uit de dood zelfs weer levend te maken. Nou, en dat geloof, dat vinden we ook hier bij deze vrouw. Die daarin toont dat zij een ware dochter van Abraham is. In het oosten, daar waar de vrouw woonde, was het gebruikelijk en vanwege het hete klimaat ook noodzakelijk dat eigenlijk de doden op de dag van het sterven al begraven werd. Maar die vrouw die denkt er nog helemaal niet aan. En ze treft ook geen voorbereidingen daartoe. Integendeel, ze neemt het dode lichaampje van haar kind en ze gaat ermee naar boven. Naar het kamertje dat ze voor de profeet Elisa heeft laten bouwen. En daar legt ze het neer op het bed van de profeet. Haar dode kind brengt ze als het ware voor Gods aangezicht. Niemand mag het weten en niemand behoeft het weten dat dit kind gestorven is. Ze vertelt het zelfs ook niet tegen haar man. Dat is niet een onverschilligheid van haar. Maar dat is omdat ze er vast op betrouwt dat de Heere met dit dode kind iets bijzonders zal doen en het weer tot leven zal terugbrengen. Want al mag haar kind dood zijn, maar Gods belofte woord is niet dood voor haar. Juist omdat de Heere dit kind haar op zo'n bijzondere wijze heeft doen ontvangen, dan kan zij niet geloven en wil ze ook niet geloven dat de Heere het werk wat hij eerst gedaan heeft weer teniet zal doen. De feiten mogen er tegenin gaan, maar ze vertrouwt dat de Heere geen man is die liegen zal en geen mensenkind dat hem iets berouwen zal. Maar wat hij zegt, dat zal hij doen. En wat hij spreekt, dat zal hij ook bestendig maken. Op de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van het woord des Heren mag ze in die zware geloofsbeproeving zich verlaten. En in die overtuiging dan stuurt ze een boodschap naar haar man, die op het land aan het werk is, met het verzoek of hij een knecht wil sturen met een ezelin. Want zo zegt ze, ik moet heden naar de man Gods, naar Elisa, die bij de Karmel woont. En als haar man dan laat vragen, ja, maar waarom wil je daarheen? Het is toch niet de nieuwe maan, of het is toch niet de Sabbat? Met andere woorden, het is toch niet de tijd dat die profeet daar zijn samenkomsten houdt? Dan zegt ze tegen haar man, het zal wel zijn. Wees gerust, maak je geen zorgen. Het komt alles goed. Dat zegt ze, terwijl haar kind nog maar pas gestorven is. Ondanks haar smart en haar groot verdriet, dan verlaat ze zich zo op het woord des Heren, dat ze vast vertrouwt dat de Heren het wel zal maken. Wat is dat geweldig rijk, gemeente, als het woord des Heren onze kracht en onze sterkte mag zijn. Als we uit dat woord van God mogen leven. Wat wil dat woord van God dan ook een steun en een houvast voor ons zijn? In de weg van geloofsbeproeving die de Heere ons doet gaan. Hoezeer dan de golven en de baren op ons af mogen komen en de spotters en de vijanden mogen zeggen, waar is nu die God op wien gij bouwt? Dan mogen we het ook zeggen met Psalm 42, maar de Heere zal uitkomst geven. Zalig wanneer zo, in de weg van de beproeving van het geloof, de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van het woord in het geloof erkend mag worden. Maar dan vraagt dat ook het te hulp roepen van dat woord in de weg van de volharding in dat geloof. Met de verzekering en het adres van haar man, het zal alles wel zijn, dan gaat zij zo snel als dat haar maar mogelijk is, dan gaat ze naar Elisa toe. Want dat geloof dat doet haar maar niet stil, passief en lijdelijk neerzitten, maar dat geloof dat dreeft haar uit. Terwijl ze haar dode kind voor Gods aangezicht heeft neergelegd, wendt ze zich tot de man God. En het is heel opmerkelijk hoe dikwijls in dit Bijbelgedeelte, ook door de Sunamitische zelf, Elisa hier wordt aangeduid als de man God. Het gaat haar niet allereerst om Elisa op zichzelf, maar om de Heere, wiens vertegenwoordiger Elisa is. En in tegenstelling tot de weduwe van Sarfat, van wie we in de Elia's geschiedenissen een soortgelijke gebeurtenis lezen, dan heeft deze vrouw er nooit aan getwijfeld. Aan het feit dat Elia de man van God is. Na een haastige tocht dan komt ze bij de Karmel en Elisa die ziet haar reeds van verre aankomen. En dan zegt hij tegen Gehazi, dat is vreemd, daar komt de Sunamitische. Wat zou ze er toch voor een bijzondere reden voor hebben om nu in de drukte van de oogsttijd, om nu hierheen te komen. Er is vast iets bijzonders aan de hand, ga haar tegemoet en vraag haar, is het wel met u, is het wel met uw man en is het wel met uw kind? En op die vragen van Gehazi dan antwoordt die vrouw, het is wel. Ook nu weer dat stille, dat rusten, dat vertrouwende, het is alles goed. Maar als ze bij Elisa gekomen is, dan valt ze aan Elisa's voeten neer. Gehazi wil haar afstoten, misschien denkt hij wel van oneerlijke bedoelingen die deze vrouw heeft, maar dan zegt Elisa, laat af van haar. Want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd en God heeft het mij niet bekend, maar mij verborgen gehad. Wat mogen wij hier in Elisa, de gestalte van de meerdere van Elisa, van de Heer Jezus Christus, de man Gods, in de meest volle zin van het woord onderkennen. En zoals de Sunamitische zich wendt tot Elisa, zo mogen wij met al onze nood, met al ons leed en met al ons verdriet komen aan de voeten van de Heer Jezus. En hoeveel Gehazi's er dan mogen zijn die ons daar vandaan willen halen en vandaar willen verstoten. Maar dan zegt hij, laat af, want wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwachten. En hij die toch de zoon van de vader is, voor wie de vader niets verbergt. Hij weet alle dingen. En hij kent ons in alle omstandigheden. Neergebogen aan Elisa's voeten. En dan stort zij haar hart voor hem uit. En dan zegt ze waar ze nog met niemand over gesproken heeft. Ze doet dat zo dat ze het droeve feit van het sterven van haar kind in feite niet eens vermeldt. Maar wel dat ze de worsteling ten aanzien van dat droeve feit duidelijk doet blijken. Heb ik van mijn Heer een zoon begeerd, zo begint ze. Heb ik niet gezegd, bedrieg uw dienstmaagd niet. U, o man Gods, u weet het toch, hoe ik destijds geen kind meer verlangde, omdat ik het met de Heere eens geworden was, dat mijn huwelijk kinderloos bleef. En toen hebt u toch de belofte laten horen dat mij een zoon geboren zou worden, hoewel ik daar niet om vroeg. Uit vrees dat ik teleurgesteld zou worden. En nee, toen ben ik niet teleurgesteld. En daarom zou de Heere dat nu dan kunnen doen? Dat nu dan die teleurstelling, die voor mij nog een veel ingrijpende teleurstelling is, dat hij die over mij zou doen komen? Zo is het toch bij de Heere niet. God is toch geen God van ja en nee, maar een God van ja en van amen. Merkt u hoe deze vrouw zich niet beroept op haar waardigheid, niet op de gastvrijheid die ze aan Elisa heeft verleend en wat ze verder voor hem heeft gedaan, ook niet op haar moederliefde, maar op de Heere vertrouwt zij in haar grote nood. En als Elisa dat hoort en verneemt, dan begrijpt hij dat het hier gaat om een heel ernstige zaak. En zeker niet minder dan die moeder, dan is ook hij zich bewust dat het hier gaat om de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van het woord des Heeren. Het eerste wat Elisa doet, dat is dat hij Gehazi erop uitstuurt. Zo snel als hij maar lopen kan, dan moet hij met de profetenstaf in zijn hand, dan moet hij naar Sunem gaan. Hij mag zich niet op laten houden, zelfs niemand groeten onderweg. En daar in Sunem, daar moet hij de profetenstaf, de staf van de profeet, gaan leggen op het gezicht van het dode kind. Sommigen hebben beweerd dat Elisa van die profetenstaf een soort magische werking verwacht zou hebben, alsof die profetenstaf in zichzelf het dode kind leven zou kunnen maken. Maar aan de schrift en aan het optreden van Elisa is zulk een gedachte ten enenmale vreemd. Veel meer dan aan een magische werking, dan moeten we hier denken aan het beslag dat Elisa door die profetenstaf laat leggen op het lichaam van dat dode kind. Niemand die dat mag aanraken, niemand die dat mag wegnemen. Want en ook dat verstaat Elisa, dat de Heere met dit kind iets heel bijzonders voor heeft. De moeder van dat kind is echter met de opdracht die Elisa aan Gehazi geeft niet tevreden. Niet Gehazi, maar Elisa zelf moet mee. Zo waarachtig als de Heere en als uw ziel leeft, zo zegt zij, ik zal u niet verlaten. Het doet ons onwillekeurig denken aan de geschiedenis van Mozes. Wanneer de Heere op Mozes voorbeden beloofd heeft het volk te zullen sparen. En wanneer de Heere dan zegt, nu ja, dan zal ik wel een engel meesturen om het volk in het beloofde land te brengen. Dan zegt Mozes, nee Heere, niet een engel. Maar u zelf moet mee. Indien uw aangezicht niet medegaat, zo doe ons van hier niet opdrukken. En zo is het nu ook bij de Sunamitische, niet Gehazi. Elisa zelf, de man Gods, moet mee. En dan gaat Elisa mee. En wat betekent dat een verlichting voor die vrouw, wanneer Elisa, de man Gods, nu handelend gaat optreden en daarbij haar zaak tot zijn zaak maakt. Wat is het een troost, gemeente, in onze nood, in ons verdriet. Wanneer we in een weg van biddende, smekende volharding in het geloof, wanneer we dan al hetgeen dat ons benauwt en neerdrukt, als we dat bij God kwijt mogen raken. En als de Heere dat van ons overneemt, als de Heere dan handelend gaat optreden, wat gaat daar een rust van uit? Hoe groot onze nood en hoe groot ons verdriet dan ook is. Als Elisa met die Sunamitische op weg is naar het plaatsje Sunem, dan ontmoeten ze onderweg Gehazi die terugkeert van het volbrengen van zijn opdracht. Hij heeft inderdaad die profetenstaf op het gezicht van het dode kind gelegd, maar er gebeurde niets. Er was geen stem, geen opmerken, geen enkel levensteken. De jongen, zo rapporteert hij, is niet ontwaakt. Uit de manier waarop Elisa het zegt, dan blijkt dat hij dat toch min of meer wel verwacht had. Misschien had hij wel gedacht dat hij door die profetenstaf het wonder van de levendmaking zou kunnen verrichten. Maar zonder geloof dan baten ons ook de beste middelen niet. Wie tot God komt in de dienst van God staat, moet geloven dat God is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Wanneer het geloof zich vastklemt aan het woord van God, dan gebeuren er wonderen. Zonder geloof, och, dan is ook het handelen met een profetenstaf, of waarmee dan ook, een uiterlijke ceremonie, waar geen enkele kracht van uitgaat. Onze handelingen moeten gedragen worden door geloof. Dat is bij Elisa het geval. Als hij in Sunem gekomen is, en hij in dat kamertje is binnengegaan, waar de moeder dat dode kind op zijn bed heeft neergelegd, dan sluit Elisa de deur om alleen te zijn met dat dode kind. En dan bidt hij tot de Heer. Hij handelt niet in eigen kracht, maar in de kracht van het gebed. In de weg van biddende afhankelijkheid en van overgave aan de Heer. En hoe treffend is dan de handeling die hij daarbij verricht? Met zijn lichaam strekt hij zich uit over het lichaam van dat kind. Zijn mond legt hij op de mond van die jongen, zijn ogen op de ogen van die jongen en zijn handen op de handen van die jongen. Hij maakt zich als het ware met dat dode kind één. En dan vindt daar die aangrijpende worsteling plaats. Ja, met inderdaad een worsteling op leven en dood. Wie zal het winnen? De dood? Die dat kind heeft weggenomen, waardoor het woord van God niet waarachtig en betrouwbaar schijnt? Of het leven in de profeet die van dat woord des Heren de vertegenwoordiger is? O God, zo horen we Elisa als het ware bidden. Hier ligt uw knecht Elisa. En hij is dood als u, o God van alle leven, dat dode kind niet levend maakt. Want niet alleen voor die moeder, maar ook voor Sunem en voor heel het volk, zal het dan lijken alsof het woord van u dat ik gesproken heb niet waarachtig en betrouwbaar is. En dat de zegen die u aan het woord verbonden hebt en die ik toch in uw naam ook heb mogen aankondigen, dat dat niet een blijvende, alleen maar een snel voorbijgaande en als het erop aankomt een bitter teleurstellende zegen is. En zo, Heere, is het toch niet met u? Zo is het toch niet met uw woord en met de zegen van uw woord. Daarom, o God, toon dat uw woord waarachtig en betrouwbaar is. En wie onzer denkt hier dan niet aan hem die de meerdere van Elisa is? De Heer Jezus Christus, meer dan Elisa, zich een maakte met de nood van dat dode kind, heeft Jezus Christus het woord dat vlees werd. Hij die mens werd, die ons gelijk werd. Hij heeft zich één gemaakt met onze nood. Elisa kon niet verder gaan dan dat hij zijn lichaam, dat hij dat uitstrekte over dat dode kind. Hij kon zichzelf niet in de plaats van dat dode kind stellen. Dan had de macht van de dood hem aangegrepen en ook niet meer losgelaten. Maar Jezus Christus is het. Die plaats bekleden, voluit plaats bekleden, zich vernederd heeft. En dat niet slechts tot in de dood, maar tot in die dood die wij vanwege onze zonden ons hebben waardig gemaakt. Vernederd tot in de allerdiepste versmaadheden en angsten van de hel, opdat hij die zonder zonde was, ons daaruit zou verlossen. En bij hem is dwars door de dood heen dan ook dat machtige wonder geschied. Waarvan het wonder dat hier straks plaatsvindt nog maar een lichte afschaduwing is. Want het kind dat straks door het woord des Heren wordt levend gemaakt, dat is maar tijdelijk tot het leven teruggekeerd. Maar op Pasen, ja, toen heeft de levendmaking plaatsgevonden tot in eeuwigheid. Door Jezus Christus is het leven in onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En het is dat nieuwtestamentische licht van Pasen, wat hier triomferend schijnt, in dat kamertje van Sunan, in dat profetenkamertje, dat nu tot een dodenkamer is geworden. Daar wordt de kracht van het leven openbaar. Eerste levensteken dat die jongen vertoont is dat dat koude lichaam van die dode jongen warm wordt. De levenswarmte van Elisa deelt zich als het ware aan dat dode kind mee. En wanneer Elisa naar heen en weer gelopen te hebben zich andermaal over die jongen heeft uitgestrekt, dan niest hij tot 7 maal toe en dan slaat hij de ogen op. Erkend in de beproeving des geloofs, de hulp geroepen in de weg van de volharding des geloofs, dan betoont het woord des Heren zijn waarachtigheid en zijn betrouwbaarheid ook als een heerlijke bekroning van het geloof. Als die jongen weer is levend geworden, dan roept Elisa Gehazi. En Gehazi moet op zijn beurt de moeder roepen. En als de moeder dan binnenkomt, dan zegt Elisa tot haar, neem nu uw zoon. En zie dan die moeder. Nog voordat ze dat doet, voordat ze haar weer levend geworden kind in haar armen slaat, dan valt ze eerst andermaal aan de voeten van de profeet neer. Nu niet biddend en smekend, maar zwijgend. In ootmoedige dankbaarheid en verwondering. Het is voor de tweede maal dat ze het wonder van de levendmaking meemaakt. Eerst toen de Heere haar dit kind deed geboren worden. En nu zeker niet minder nu de Heere haar dit kind uit de dood weer heeft teruggegeven. En na al de strijd die het voor haar betekende, dan zingt het in haar ziel. Uw trouw is groot. Uw macht zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En niet alleen voor dat gezin van de Sunamitische, maar ook voor de inwoners van Sunam, maar ook voor heel het volk, dan heeft het woord van God niet slechts zijn leven, zijn zegenende kracht betoond, maar in het handhaven van wat door die zegenende kracht van het woord van God tot stand gebracht wordt, dan heeft het ook zijn waarachtigheid en zijn betrouwbaarheid bewezen. Op het woord des Heren, daar kunnen we altijd op aan. Wie op dat woord des Heren zich verlaat, die zal niet beschaamd worden. O zeker, dan mag er ook nu vandaag nog ontzettend veel zijn in het leven van Gods kerk. En dat is niet in het minst ook de macht, de verwoestende en de vernielende macht van de dood. Waardoor er van de zegen die de Heere aan zijn kerk toezegt, niets geen terecht te komen. Maar toch, het is niet de dood en al wat daaraan verbonden is, die het ooit zal winnen. Maar het is de Heere die de waarachtigheid van zijn woord betoont. En die het leven dat uit zijn woord voortkomt en daaraan verbonden is. Die dat doet triomferen tot in alle eeuwigheid. En de grond daartoe, we zagen het reeds. Dat is de overwinning die het woord des Heren, nee, niet hier door Elisa, maar in de opstanding van Jezus Christus heeft behaald. Dat wil niet zeggen dat elke dode in de weg van geloof en van gebed hier op aarde tot het leven terugkeert. Integendeel, wat is er vaak een droefheid over het heengaan van ouderen, van jongeren, ook van kinderen, waarbij die droefheid niet zo veranderd wordt in blijdschap als hier bij de Sunamitische gebeurt. Kind van de Sunamitische behoort dan ook tot de enkelen, van wie de schrift in Oud en Nieuw Testament ons zegt, en dat zij uit de doden tot het leven zijn teruggebracht. Maar die enkelen, bij wie dat door de kracht van Christus opstanding is gebeurd, zij zijn de tekenen. En een teken, dat is nooit iets wat op zichzelf staat. Maar wat ons verkondigt, de machtige boodschap, de machtige profetie, dat eens de dood voor heel Gods kerk ten volle verslonden zal zijn tot overwinning. In de levendmaking, in de toekomst van Jezus Christus. Zullen wij aan die toekomst deel ontvangen? Dan moeten wij nog een andere levendmaking kennen. Dan moeten wij de geestelijke levendmaking kennen. Van nature dan zijn we dood, zoals de schrift het noemt, in zonden en in misdaden. Maar meer dan Elisa, dan verkondigt het woord van God ons vanmorgen de opgestane Christus. Die door de levendmakende kracht van zijn heilige geest, dode zondaren levend maakt. En dat wil hij doen bij een ieder van ons. Het is niet onmogelijk dat we bij het aanhoren van de Elisa's geschiedenis, dat we zeggen, nog al die wonderen, gebeuren die vandaag nog, ziende op Jezus Christus, dan mogen we het zeggen, ja, die wonderen gebeuren vandaag nog. Hij is het die nog zoveel meer levend maakt, door de kracht van zijn woord en van zijn geest. Want dat zegt de geschiedenis van onze tekst dan ook duidelijk, dat de Heere daar, de dienst van de profeet, dat de Heere de prediking van zijn woord daartoe gebracht. En wat er in Sunem gebeurt, dat is een prediking voor heel het volk van Israël, opdat het uit de dood ontwaken zal, tot het leven dat God van hen vraagt. En dat is niet minder de prediking van het woord van God vanmorgen ook voor ons. Kennen wij dat leven? Dat leven dat aan het woord van God gebonden is. Kennen jullie dat ook, jongens en meisjes, kinderen? Dat kind, dat was misschien een jaar of 7, 8. En meer dan Elisa bij dat kind gedaan heeft, dan wil Jezus Christus, die wil ons dat leven doen kennen, dat leven dat aan het woord verbonden is en dat de Heere van harte lief heeft. Zoeken wij dat voor onze kinderen? Wat maken wij ons vaak andere zorgen over onze kinderen, terwijl dit toch het allerbelangrijkste is? Kennen wij die geloofsvolharding als die moeder? En kennen we ook die worsteling, die gebedsworsteling voor ons kind, voor onze kinderen, zoals Elisa die beoefende? Zonder die levendmaking zijn we onderworpen aan de macht van de dood. En dan zinken we eigenlijk al dieper weg in de eeuwige dood. Nog is er het levende en het levendmakende woord van God in Jezus Christus. Laat dat gehoord en verstaan mogen worden, opdat het voor ons het uur mag zijn, dat wij horen de stem van de Zoon van God, en dat wij daardoor leven mogen. Dat leven uit Christus, dat staat hier nog aan vele beproevingen bloot. Nee, dan worden de beproevingen in het leven ons niet bespaard. Maar de Heere heeft daar zijn bedoelingen mee. Opdat het leven uit het woord juist daardoor des te rijker zich zal ontwikkelen en ontplooien. En opdat de kracht van het geloof in dat woord niet alleen des te sterker door ons beoefend, maar in zijn vruchten daarvan dan ook des te heerlijker geopenbaard zal worden. En dan mag er hier schijnbaar een disharmonie, een tegenstelling zijn. Tussen hetgeen dat de Heere belooft in zijn woord en de werkelijkheid die zich in ons leven voordoet. Maar laten we dit altijd vasthouden. Dat hoe ingrijpend die tegenstelling dan ook mag zijn. Maar dat het woord des Heeren toch waarachtig is en betrouwbaar is. En dat ook blijft. En het is niet de minste rijke belofte van dat woord. Dat eens die tegenstelling tussen belofte en werkelijkheid geheel zal worden opgeheven. Wanneer dan de belofte, wanneer die volle werkelijkheid geworden zal zijn. En nee, dat niet door Elisa, maar door Jezus Christus in zijn toekomst. Amen.